Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur Bieke van der Kerkhoven over haar boek De Smaak van Stilte, Boeddhisme en Homoseksualiteit en de eerste aflevering van een zesdelige serie over de heropleving van het boeddhisme in Indonesië. Maar we beginnen met de 75ste verjaardag van de Dalai Lama, die hij op 6 juli viert. Naar aanleiding daarvan haalt onze columnist Ananda Olande enkele persoonlijke herinneringen op.
In 1959, toen de Dalai Lama moest vluchten voor de Rode Garde van Mao Zedong, hadden wij nog geen televisie in ons huis in Hilversum. Ik heb toen bij een buurjongen de Dalai Lama op de televisie gezien, zwart-wit, in gesprek met prins Bernard. Ik wist niet wie de Dalai Lama was of waar hij voor stond, maar ik weet nog wel dat ik het heel indrukwekkend vond, dit interview met prins Bernard. Maar in 1984, als boeddhistisch monnik, was ik speciaal enkele dagen eerder naar Londen gegaan om daar een 3 maandse regenretraite in de Thames Buddhist Vihara te houden, om aanwezig te zijn op 5 juli 1984, een dag voor de Dalai Lama's verjaardag in de Royal Albert Hall, waar zijn heiligheid een toespraak hield voor ongeveer 5000 mensen. Kort nadat de Dalai Lama in zijn typische accent was begonnen, stond iemand in het publiek op en schreeuwde: "Can't you speak better English?" En de hele zaal verstomde. De Dalai Lama was ook even stil, maar een enkele seconde glimlachte hij en kwam zijn royale lach. En ging hij verder met zijn toespraak. Rond 2000 was ik in New Delhi te gast van het Tibethuis, waar de directeur Lama Dobum Tulku Rinpoche vertelde dat er een interreligieus symposium zou plaatsvinden en dat een Duitse professor die alles had voorbereid voor het interreligieuze symposium was vergeten voor zichzelf een visum voor India aan te vragen. Het was vrijdagmiddag en het symposium zou op maandag beginnen. We hebben nog geprobeerd voor de Duitse professor een visum te verzorgen, maar dat lukte niet. Toen heb ik aangeboden aan Lama Dobum dat ik de rol van mediator zou spelen in het symposium. En toen zei Lama Dobum: "Ja, dan moeten we wel eventjes His Holiness voor die tijd spreken om te zien hoeveel minuten elke spreker heeft en hoeveel minuten zijn heiligheid zal spreken, etc." En toen hebben we inderdaad vlak voor het interreligieuze symposium een speciale bijeenkomst met zijn heiligheid de Dalai Lama in de Presidential Suite van het India International Center in New Delhi gehad, wat ongeveer 15 à 20 minuten duurde. En aan het eind ervan vroeg ik aan zijn heiligheid of ik een paar foto's samen met hem mocht maken. Toen zegt hij: "Natuurlijk, kom eventjes hier naast me zitten op de bank." En toen vroeg hij ook aan Lama Dobum Tulku Rinpoche, de directeur van het Tibethuis, of hij aan de andere kant naast hem wilde komen zitten. En Lama Dobum: "Oh, Your Holiness, nee, dat kan ik niet doen." En was heel verlegen en bescheiden en weigerde naast hem te komen zitten. Daarna, in 2006, ter gelegenheid van het Buddha Jayanti, 2550 jaar na Boeddha's Parinirvana, waren er 3 conferenties georganiseerd in verband met Buddha Jayanti. En bij alle 3 gelegenheden was de Dalai Lama aanwezig voor de opening. Bij de eerste conferentie zat ik in de zaal, de tweede conferentie ook. En bij de derde gelegenheid had ik een plaatsje op het podium, omdat ik ook werd gevraagd een korte toespraak te houden tijdens deze bijeenkomst. En toen de Dalai Lama het toneel opkwam en iedereen een handje gaf, toen hij langs mij kwam, toen zegt hij: "Oh, hallo." Van daar ben je weer. En ik: "Hallo." In de weeromstuit. En als je Kundun hebt gezien, dan zeg je zoiets niet. Je zegt: "Your Holiness."
Ananda Olande was dat. Onlangs verscheen De Smaak van Stilte, hoe ik bij mezelf ging wonen. Een boek van Bieke van der Kerkhoven. Het is autobiografisch, maar geen levensverhaal. De hoofdstukken vormen flarden uit een leven met de spierziekte ALS, die resulteerde in verlamming van beide armen.
Inderdaad, als gevolg van jarenlange verlamming heb ik nogal wat pijnklachten. En het is inderdaad ook zo dat ik mijn armen totaal niet meer kan gebruiken. Want het is eigenlijk een aandoening die alle mogelijke spieren aantast. En het breidt zich over het hele lichaam uit.
Uit het boek heb ik ook begrepen dat het in het begin erop leek dat het afgelopen zou zijn met u. En dat op een gegeven ogenblik de ziekte tot stilstand is gekomen.
Ja, in het begin ging het razendsnel. Ik kreeg bij wijze van spreken de diagnose en evolueerde in 1,5 jaar tijd van een volledig gezond persoon tot iemand die zijn armen niet meer kan gebruiken. En als het dan zo door zou gaan, had ik nog hooguit een paar jaar te leven. Gemiddeld leven mensen 3 à 5 jaar met die aandoening.
Maar bij u is het tot stilstand gekomen.
Ja, en ze weten eigenlijk tot op heden niet hoe dat komt. En ze kan elke dag opnieuw de kop opsteken, maar voorlopig houdt ze zich koest. Het is toch een permanente onzekerheid en een angst waar je mee moet leren omgaan. En dat is niet zo eenvoudig. Het is voor mij nog elke dag een strijd.
Daar doet u in het boek ook verslag van. U zocht in die strijd steun bij literatuur, bij de zen en bij God.
Ja, en voor mij hangt het allemaal samen. Je zou het eigenlijk kunnen onderbrengen onder de noemer De Kracht van Stilte. Dus de titel van mijn boek is De Smaak van Stilte. En hoe gek het ook klinkt, de stilte, daar is een rijkdom in verborgen die maakt dat je ondanks wanhoop, ondanks angst, toch goesting en plezier hebt in het leven.
Het boek is verdeeld in hoofdstukken. Het is een beetje chronologisch. U behandelt als het ware allerlei aspecten van uw wanhoop.
En ook van de hoop. Ja. Want dat hangt samen en dat is het merkwaardige, dat het een paradox is. Op het moment dat je in je wanhoop durft gaan staan en die helemaal toelaat, dat ze onverwacht omslaat in een wonderlijke hoop. En dat gebeurt in stilte. Dat noem ik dan het wonder van de stilte.
Bedoelt u daarmee dat dat gebeurde wanneer u in een klooster ging of in retraite gaat of zo?
De eerste keer is het gebeurd toen ik in een abdij, dus een christelijk klooster, verbleef. Waar niet zo'n intense stilte is als in de zen, maar waar ze toch ook in een klimaat van stilte leven. En het heeft mij van in het begin zo getroffen dat ik dacht, ik wil daar verder mee zoeken. En dan jaren later ben ik in contact gekomen met de stilte van zen. En dan heb ik op een nog veel intensere manier eigenlijk ontdekt, ja, welke ongelofelijke rijkdom er in de stilte zit. Ik denk soms dat de stilte de bron is van alle goede dingen in het leven.
Maar toch zit u hier gewoon in een paleisje met een man en 2 assistenten. U bent niet in het klooster gegaan.
Nee, omdat ik denk dat het een uitdaging is. Ik geloof in het boeddhisme, wordt ergens in de plaatjes van de os, wordt er gezegd op een gegeven moment terug naar de markt. En zo voel ik het ook. Ik denk dat het de uitdaging is om wat je in de stilte ontdekt, om dat in het leven uit te dragen op de plek waar je staat. Dus voor mij in een klein paleisje hier in Kuurne met assistenten en een man in de buurt.
En dan boeken daarover schrijven.
Wel, ik had eigenlijk aanvankelijk niet de bedoeling om er een boek over te schrijven. Maar het is gaandeweg zo gegroeid. En ik zie het ook als een manier om het uit te dragen.
terug naar het boek dus. Voor mij klinkt boven alles uit de stem van Ton Lathouwers in uw boek door. In uw taalgebruik en in uw thematiek ook. Ik kom regelmatig de woorden inpassen en bodemloos tegen. U bent, evenals Lathouwers, erg geraakt door allerlei literatuur. Van Dostojevski tot Tsjechov tot Pessoa. Gaat het hier om een identiek levensgevoel?
Ik denk dat er zoiets meespeelt. Ik kreeg een tiental jaar geleden dat boek in handen. En ik heb het in één ruk uitgelezen. En was zo getroffen. En dat heeft onder andere te maken met die impasse die het leven soms kan zijn. In alle eerlijkheid benoemen zonder te verbloemen. En dat als vertrekpunt durven zien voor een authentieke spirituele weg. In de zin van dat het echt te maken heeft met het diepe verlangen en de gelijktijdige zekerheid dat er voor alles en iedereen verlossing mogelijk is. Ik heb een karakter waar ik toch wel houd van zoeken en de dingen niet ontvluchten. Maar ik denk dat het ook is, zo'n ziekte laat je eigenlijk geen keuze. In de zin van, ja, je hebt nog altijd de keuze dat je kan zeggen, ik geef het op, ik laat mij wegzakken in een totale verbittering. Maar de normale vluchtwegen die je anders nog hebt, doen het als je ziek bent, niet meer.
Ja, er zijn ook zieke mensen die zich verzoenen, zoals dat dan heet, met hun ziekte. Maar bij u vind ik niks verzoening, opstandigheid.
Ja, omdat ik denk dat er een ongelofelijke kracht in opstandigheid zit. Ik heb ooit iemand horen zeggen, geen opstanding zonder opstandigheid. En ik denk dat dat waar is. Ik denk dat we in onze cultuur soms te weinig nog de kracht kennen van woede durven toelaten en ook tekeer durven gaan tegen de dingen die ons overkomen.
Zijn we een beetje te beschaafd geworden of leggen we ons te snel neer?
Misschien is het toch een soort zijn dat we niet meer durven toelaten wat er in ons hart echt leeft. En weet je, zo'n ziekte, ik probeer er natuurlijk mee te leven, je kan wel niet anders. Maar je botst dagelijks zoveel keer op een muur, dat ik denk, als ik eerlijk ben, hè, na al die jaren, ik knal daar nog steeds tegenaan en ik word er woedend van.
Ja, dat is in dat boek ook wel te lezen, ja. Een behoorlijke dosis kwaadheid.
Maar er bestaat ook zoiets als een heilige woede. Dat is een oud begrip. Niet zozeer woede in de zin van een blinde woede die je dan koelt. Uiteindelijk zit er onder de woede een verlangen naar een menswaardig leven. En dus is er veel meer een verontwaardiging over alles wat het menswaardige verneukt en de kop indrukt.
De ondertitel, hoe ik bij mezelf ging wonen, waar duidt dat op?
Dat is letterlijk een uitspraak over Benedictus, die aan de basis ligt van het westerse monastieke christendom. Maar voor mij is zenmeditatie iets gelijkaardigs in de zin van dat je door stil te zijn en ter plaatse op je mat te mediteren, dat je eigenlijk leert wonen bij jezelf. Als je alles kan toelaten wat in jezelf omhoog komt, wonderlijk genoeg, resulteert dat ergens in een verbondenheid met alles en iedereen.
Thank you.
De smaak van stilte van Bieke van der Kerkhoven is verschenen bij uitgeverij Ten Haven Lanno. En de bijdrage was van Agnes Sommer. In de zomer trekken de Gay Pride, Roze Zaterdag en Roze Maandag altijd weer veel belangstelling. Homo's, lesbiennes en transseksuelen vieren deze feesten vaak op uitbundige wijze. En soms rijst de vraag of bij al dat uiterlijk vertoon nog wel plaats is voor de binnenkant. Peter Meijbers vroeg het aan enkele homo's en een lesbienne. Fred van der Meer en Conrad doen aan gay tantra en organiseren bijeenkomsten voor homo- en biseksuele mannen. Dia Huizinga beoefent Soka Gakkai en daarnaast is ze actief met schrijven, muziek maken en sporten.
Nou, ik denk dat mijn leven bestaat uit, laten we zeggen, 30% sport, zwemmen, 40% boeddhisme en de rest uit schrijven.
De achtergrond van tantra is boeddhistisch. En wij hebben dus een beetje onze eigen draai aangegeven, eigenlijk heel geheel in traditie met tantra. En dan gaat het er niet om dat je bepaalde dingen volgt of dat je bepaalde religie volgt, maar je bent juist heel open en vrij naar en nieuwsgierig naar wat er werkelijk is. Dus dat is echt door de tantrische visie op wat nou leven is.
De visie op wat leven is. Terwijl een heleboel mensen die aan tantra denken, die denken gewoon aan seks.
Ja.
Ja, ik ben niet zelf een boeddhist. Ik ben lid van de Soka Gakkai International. Dat is de organisatie die dit boeddhisme beoefent en in de wereld verspreidt. En wij chanten, wij zeggen Nam-myoho Renge-kyo. En wij hebben dus een actieve manier van beoefenen. We zitten wel stil, maar we hoeven niet stil te zitten. En we maken geluid en we hebben onze ogen open. Ja.
En dat is dan de meditatie?
Ja, dat is de meditatie. Ja. Ja.
Zeg, nou ben je ook lesbienne? Hoe zit dat precies? Want een heleboel levensbeschouwingen, een heleboel religies, die zijn niet zo vriendelijk ten aanzien van mensen met een andere seksuele voorkeur.
Ja, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik ben christelijk opgevoed en daar was het natuurlijk niet normaal en ook werd veroordeeld. En ik ben ook nog in de Jezusbeweging terechtgekomen en daar ben ik mee opgehouden omdat homoseksualiteit en lesbisch zijn dus totaal niet werd geaccepteerd. En ik ben eigenlijk met dit boeddhisme in aanraking gekomen in Italië. En daar heb ik voor het eerst mensen ontmoet die het boeddhisme beoefenen. En dat waren lesbiennes. Ik was met een aantal vrouwen op een reis naar Italië. En daar logeerde ik bij een lesbienne in Florence. En die beoefende dit boeddhisme. En ik zag haar 's morgens. Ze had geen douche daar. En ik zag haar 's morgens vroeg. En ze zag er heel erg gedoucht uit. Dus ik zei, wat zie jij er fris uit? Je hebt er geen douche. Zij zei, nee, ik ben boeddhist en ik beoefen dit boeddhisme. En ik ben naar een bijeenkomst gegaan en ik voel me meteen ontzettend thuis en geaccepteerd.
Tantra werkt met seksuele energie, met levensenergie. Met de spanning, zeg maar, die er is tussen mensen. De vitaliteit die dat als gevolg heeft in jezelf. Maar ja, als je homoseksueel bent en je zit dan in een heteroseksuele, voornamelijk heteroseksuele groep, en waar het vooral gaat over mannen, vrouwen, dan voel je daar een beetje. Je kunt best alleen meedoen, maar het is fijner om zo'n groep te doen als homoseksuele man met andere homo- of bi-mannen. Waar er veel meer, als het ware, als je het zo zou kunnen zeggen, veel meer gaat stromen. Omdat je homoseksueel bent en omdat je valt op mannen. En van daaruit hebben wij gedacht van nou, we gaan specifiek tantra doen met homomannen. oké, tantra.
Tantra komt voort, heeft zijn wortels in, lang geleden, in het boeddhisme, in het hindoeïsme. En je zou van daaruit kunnen redeneren, het is een soort religieus iets. In onze opvatting is het echter zo dat tantra eigenlijk meer om een houding ten opzichte van het leven gaat. Dus het is niet zozeer religieus. Het is meer de accepterende houding van het moment en het rijkdom van het leven. Het gaat van een soort diepe liefde voor het leven in al zijn rijkdommen en verschijningsvormen uit. En is daarin niet religieus. Je zou haast kunnen zeggen zelfs dat het areligieus is. Het gaat niet erom het geloof te vieren, maar het gaat erom om te onderzoeken. Om telkens weer te onderzoeken. Wie ben ik ten opzichte van het leven? Wie ben ik helemaal van binnenin als ik een laagje dieper ga, nog een laagje dieper ga? En daar ben ik een homoseksuele man. En tantra heeft geen oordelen, heeft niet een soort moreel dat het een goed is of het ander niet goed is. Tantra gaat over het zien van het leven. Het leven wederom in al zijn verschijningsvormen. En daar is de homoseksuele verschijningsvorm één van. En die is geweldig.
Ik wist dat ik lesbisch was toen ik 10 was. En niet omdat ik nou wist wat lesbisch was, maar ik wist dus dat ik anders was dan andere kinderen, andere meisjes. En ik kwam er na een jaar of 3 achter dat ik niet de enige was op de wereld die dat had. Dat er meer mensen waren. Maar ik had er heel veel moeite mee met het accepteren van dat ik lesbisch was. Dus ik was ook heel ongelukkig en ik voelde me ontzettend eenzaam en heb me toen in de Jezusbeweging voelde ik me thuis. En zolang ik maar niet praatte over dat ik lesbisch of gevoelens had voor vrouwen. En toen heb ik dat op een gegeven moment wel gedaan, toen ik een jaar 16, 17 was. En toen werd er dus inderdaad met mij gebeden dat de duivel uit me moest gaan. En dat was een hele heftige ervaring. En want ik wilde dat graag. Maar het was één dag dat ik niet naar meisjes keek. Maar de dag daarna keek ik toch weer naar meisjes. En ja, ik begreep, ik kon niet als lesbienne in de Jezusbeweging verder gaan. Dan moest ik het ontkennen. En dat wilde ik niet. Ik wilde niet ontkennen dat ik van vrouwen hield en daar wat mee wilde.
Maar was Jezus dan niet belangrijk genoeg?
Nee, blijkbaar niet. Nee.
Zoeken in de verwachting dat het een training is waarin ze seksuele technieken leren. Maar goed, dat wordt in het contact wel duidelijk. Dus mensen die uiteindelijk komen, die hebben of de website gelezen of die hebben ons gebeld, die hebben contact gezocht. En die hebben wel een idee dat het iets anders is dan een training of een techniek is. En ze hebben ook een vaag idee dat er iets gebeurt wat de psychologie raakt, wat de spiritualiteit raakt, waar seksualiteit een thema in is, waar lichaam een onderdeel van is. Het is niet alleen maar mind, maar het is het lichaam daarbij. En dat is hun verwachting. En soms hebben we ook mensen die even aan meditatie gedaan hebben, of die even lichaamswerk al gedaan hebben. En die hebben dan ook specifiekere verwachtingen. Maar over het algemeen is het ook heel boeiend dat je dat veel deelnemers niet precies weten wat er nou precies verwacht. Dat is ook niet over te brengen. Dat kun je van tevoren niet vertellen. Het is ergens ook de stap die je neemt om je in te laten. Dat is dan ook weer tantra. Je doet het en je weet niet precies waar het naartoe gaat. Dus eigenlijk is dat ook wat mannen ervaren als ze bij de groep komen. Ze weten in het begin weten ze nog niet wat gebeurt. Mm-hmm. Dan merk je in het eerste rondje ook dat mensen zeggen van, ja, nou, ik sta wel helemaal open voor wat hier gaat gebeuren. Of andere mannen zeggen ook, ja, ik weet het nog niet zo goed. Ja. Even de kat uit de boom kijken.
Ja, er is volgens mij ook een grote behoefte. En dat is denk ik ook waarom in ieder geval een groot deel van de mannen komen. De behoefte om andere mannen te ontmoeten. Op een andere manier dan in het uitgaansleven, in een gay scene en op al die plekken waar gays elkaar gewoon al ontmoeten. Mensen zijn soms ook zat, ja, de gangbare manier van feesten, van uiterlijke schijn, van mooi aangekleed. Er is volgens mij ook een behoefte en dat is ook een nieuwsgierigheid en ook angst. Want heel veel mensen vinden het ook behoorlijk eng om voor de eerste keer te komen. Om toch het echte contact aan te gaan. Dat is ook wel een groot verlangen bij veel mannen.
Ik vind Jezus nog steeds een hele inspirerende figuur. En ik geloof ook helemaal niet dat Jezus of God, als hij mocht bestaan, dat hij iets tegen homoseksuelen zouden hebben. Dat geloof ik helemaal niet, want anders zouden we er niet zijn. Maar ik dacht van ja, ik kan niet net doen alsof ik dit niet voel en dan gezellig met mensen Jezusliedjes gaan zingen. Dat wilde ik niet. Nee. Ja, toen ben ik in de vrouwenbeweging terechtgekomen. En dat was echt een uitkomst voor mij. En toen heb ik me daar verder als lesbienne ontwikkeld. Ik was een tijd lang een enorme radicale feministische lesbienne. En ik haatte mannen en ik wilde daar niks. Ik wilde niet meer mee praten. En het was een leuke tijd.
Op welke leeftijd was het dan ongeveer dat je bij met boeddhisten iets ging doen? Want je had Tibetaanse boeddhisten en je hebt Zen-boeddhisten ontmoet en daar ook iets mee gedaan.
Ja, ik was gewoon een spiritueel, iemand die spiritueel op zoek was naar iets. Dus ik heb van alles gedaan. Ik ben ook de godinnenreligie heb ik een tijd lang gedaan. Ja, het was bij mij toch altijd, hoewel we ook in dit boeddhisme zeggen van volg de wet en niet de mensen. Maar de mensen waren eigenlijk altijd voor mij de aanleiding waarom ik ergens mee ophield. Altijd met die godinnentoestand ontmoette ik ook vrouwen. Nou, die waren zo onaardig. Ik dacht, ja, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. En met het Tibetaans boeddhisme heb ik cursussen gevolgd. En dan had je een pauze en dan zat ik altijd alleen. En nooit kwam er iemand met me praten. En ik ben doorgegaan daarmee omdat ik ervoor gekozen had. Maar op een gegeven moment deed ik een cursus stervensbegeleiding. En ik werd zelf ziek. En dus heb ik opgebeld dat ik niet kon. En ik hoorde helemaal niks. En dacht ik van, nou ja, dit is gewoon niet. Dit is het niet voor mij. Ik moet me wel thuis voelen. En met het Zen-boeddhisme, dat deed ik via het internet. En dat was wel een leuke groep mensen, maar die woonden in Amerika en hier in Nederland kon ik het niet echt vinden. En toen kwam ik dus met dit boeddhisme opnieuw in aanraking. En ik had een vriendin die me al heel vaak gezegd had van, ga dit toch doen. En toen zei ik tegen haar, toen kwam ik iemand tegen die over Namyoho Renge Kyo begon. En toen zei ze, ja, je kunt overal voor chanten. En toen had ik op een zaterdagnacht, mijn buren waren ruzie aan het maken. En heel erg tegen elkaar aan het schreeuwen. En ik was altijd een beetje een kwaad type. En toen werd ik echt heel kwaad. Toen dacht ik, nee, laat ik voor die mensen gaan chanten. Dat ze ophouden met ruzie maken. En toen ben ik voor het eerst dus gaan chanten voor die buren. Dat ze op zouden houden met ruzie maken. En na 5 minuten waren ze inderdaad stil. En toen zei ik dat dus tegen die ene vriendin. Ik zeg, ja, ik heb naar Namyoho Renge Kyo gechant en het hielp. En toen zei ze, ga toch eens mee naar Zeist. En toen ben ik met haar meegegaan naar Zeist. Daar hebben we een centrum waar je één keer in de zoveel tijd is daar een bijeenkomst. En daar ben ik naartoe gegaan. En ik kwam daar binnen. En de mevrouw Cotera, dat is de echtgenote van de, ik weet echt niet hoe je het noemt, de leider van Nederland. En die verwelkomde mij zo hartelijk. Dat ik dacht, wat een aardige mensen. En wat een verschil met wat ik eerder heb meegemaakt. En ik vond dat chanten ook geweldig klinken. Dus ik dacht, nou, dit ga ik doen. Ik ben meteen begonnen.
is ook vaak geweest, en zeker wat vroeger, van oh, ik moet me ook een beetje afschermen, ik moet mezelf beschermen voor wie ik werkelijk ben. Dus er moet ook wel een laagje omheen voor mijn eigen veiligheid eigenlijk.
Omdat er zoveel binnenkant is.
Ja, zeker. Er is heel veel binnenkant, zeker weten. Net zoals andere mensen. Iedereen heeft heel veel binnenkant. En homomannen ook. En hun eigen binnenkant, hun eigenheid. Daar gaat het heel erg over. En de angst om die eigenheid naar buiten te brengen. Ja. In contact te brengen.
Nou ja, en ook de ervaring wellicht dat als je die binnenkant naar buiten brengt, dat het niet even welkom is overal. Ja, er is natuurlijk ook een geschiedenis opgebouwd bij homomannen. Een geschiedenis van dat de omgeving niet per se roept, hoera, een homo, wat leuk. Maar dat er meervoudig gereageerd wordt, oh, weet ik nou echt zeker? Of iets soortgelijks. Hè? Dus vandaar is ook heel begrijpelijk dat er een soort buitenkant is, een soort binnenkant. En niet iedereen krijgt meteen toegang tot de binnenkant.
En wat ik ook heel erg leuk vind, is dat het zo'n gemengde organisatie is. Er zitten niet alleen maar witte mensen zitten. Waar ik toen beoefende met die Tibetanen wel zo was. Als er dan iemand niet wit was, dan was het een Tibetaan en dan was het meteen een persoon waar je naar moest luisteren. En bij ons is het wit, zwart, bruin, allerlei mensen zijn er. En we zijn allemaal verschillend, maar we zijn allemaal gelijk in het in hoe we chanten en wat we doen. Zoals ik beoefen, als ik naar Australië ga, kan ik daar met mensen precies hetzelfde doen als wat ik hier doe. En we begrijpen elkaar, ja, hoop ik, vind ik. En ook met homoseksualiteit. Ik geloof dat ik daar de eerste of de tweede keer kwam, dat er een... We hebben dan altijd we chanten eerst samen en dan zijn er mensen die ervaringen vertellen en van hoe ze met het boeddhisme in aanraking zijn gekomen, wat het voor hen betekent. Dan is er ook altijd een cultureel gedeelte. En volgens mij de eerste of de tweede keer dat ik daar kwam, was er een travestie act van een heel erg nichterig type die Tina Turner nadeed. Nou, en iedereen was dol enthousiast en enorm klappen en juichen en zo. Ik dacht van yes, dit is leuk. Ja.
En hoe lang deed je dat nou? 3 jaar zei je of?
Nee, ik ben in 2003 begonnen, dus 7 jaar alweer. Ja.
Staat dan de mogelijkheid als je ego echt, als je het licht op je ego toelaat en toelaat dat je soms, terwijl het misschien helemaal niet cool is, angstig voelt en terwijl het helemaal niet voor jezelf prettig is, dat je ook merkt van ja, ik ben ook soms misschien wel bang, angstig, bang, ik ben uit contact, ik wil iets anders dan waar ik nu ben. En als je jezelf daarbij aanwezig laat zijn, dan krijgt het een andere kwaliteit. Dus niet zozeer vanuit het besef het ego moet oplossen of moet weg. Veel meer bij je ego zijn. Bij dat wat er op dat moment is. En dan kijken van hoe het beweegt. En hoe het vanzelf wil bewegen. Dat vind ik een van de liefdevolheid van tantra. De liefdevolle benadering van dat wat er is. Dat vind ik een van de... dat heeft mij vooral heel erg geraakt toen ik voor het eerst met tantra in aanraking kwam. In mijn hoofd had ik zoiets van, ik moet vooral veranderen. Ik moet mezelf beter maken, verbeteren. En wat dat dan precies was, dat wist ik niet. Maar dat was wel duidelijk. Dat was een richting. En de tantra was eigenlijk een soort, moet ik nou goed zeggen, een soort open ruimte waar al die verbeterwoede plons inviel. En ik voelde me opeens welkom zoals ik was. En dat was een, zou bijna zeggen, revolutionaire ervaring.
In dit boeddhisme word je gestimuleerd om jezelf te zijn. En niet bijvoorbeeld onze president Ikeda die zegt van misschien wil de pruimenbloesem wel een kersenbloesem zijn diep in het hart. Maar een pruimenbloesem is het mooiste als een pruimenbloesem. En van is het niet prachtig dat we allemaal zo verschillen in deze wereld? Dat maakt de wereld kleurrijker. En dat vind ik een erkenning van mensen die niet normaal zijn, die niet een man, vrouw, die niet heteroseksueel zijn en een gezin stichten.
De bijdrage was van Peter Meiwes. In Indonesië is het boeddhisme bezig met een opmerkelijke heropleving. Volgens officiële cijfers heeft zo'n 3% van de bevolking zich laten registreren als boeddhist. En ook in het straatbeeld en in de media is het boeddhisme aanwezig. Het is een relatief recente ontwikkeling, want ondanks een lange geschiedenis en bekende monumenten als de Borobudur, was het boeddhisme na de ondergang van het koninkrijk Majapahit in de 16e eeuw zo goed als verdwenen. Totdat zo'n 60 jaar geleden een kleine groep theosofen, nationalisten en spirituele zoekers het boeddhistisch verleden nieuw leven wilde inblazen. Vandaag hoort u de eerste aflevering van een serie van 6 over het moderne boeddhisme in Indonesië. En we beginnen met Ananda Suyono, een van de weinige nog levende pioniers uit de jaren 50.
From 1950 you can see I'm interested in Buddhism because I read so many data about Buddhism and theosophy. And so at that time, I found that such a beautiful religion. And so besides being a member of the Theosophical Society, I want to study Buddhism also. In fact, not so many people at that time joined Buddhism. Even the Chinese, which now we can say Buddhist, at that time, the Buddhism from the Chinese is more a mixture of Taoism, Confucianism and Buddhism, so it's not really Buddhism. So the actual understanding of Buddhism comes from the theosophical books. And we find in the theosophical philosophy, you can say also, an understanding of the Lord Buddha, and that he is a very important person also in the hierarchy of the theosophical society. Bhikkhu Narada visited Indonesia in 1934. That is the beginning, the first revival. But after the visit of Narada, somehow the revival is going a bit down. So you can say it's sleeping again, the Buddhist movement in Indonesia. In fact, at that time, after Narada Mahathera visited Indonesia, you don't have any Buddhist monks here, except, of course, the Mahayana, the Chinese group, it's, you can see, is it really monks or not? That is very relative. So only after Bhikkhu Ajahn Chinarakita got his Upasampada as a Buddhist monk in Burma, in Rangoon, do we have the first Buddhist monk in Indonesia. Only after 1950, when the Bhikkhu Ajahn Chinarakita came back after he is initiated into Buddhism, as you can say, it's the second revival of Buddhism. At that time, I'm very active because I'm joining the bhikkhu and traveling around and translating. And so, And that is the important thing, because now it is going, you know, fast forward. The second revival of Buddhism, you can also say, the Theosophy somehow is also involved. Also. Not as an organization, but the person who are joining the Theosophical Society somehow also is active in the revival of Buddhism. And also even in 1934, you can say that the Theosophists at the time, it is Dutch people who brings Narada here. Also the Bodhi tree which they bring here and planted in Borobudur is done by Theosophists. And so even before the Buddhist group is active, in 1948, the group of Theosophists already at Vesak visit Borobudur, and you can see celebrate the Vesak festival. Because we know that the Vesak celebration in Tibet on the occult level is happening, and so we regard that also as important. But in 1951, we give it a larger scope, and so it becomes not only Theosophists, but also then the Chinese group are becoming members of Buddha, and then it's more universal, not only Theosophists. But the beginning of the Bible is done really by members of the Theosophical Society. Like, for instance, you know Bhikkhu Asin himself, when he studied in Netherlands, in Holland, he joined the Theosophical Society. Also, Dr. Anders Kusukyam, who is the head of the SAMKO, he also studied in Netherlands. He is also a Theosophist. Mangun Kawoco, who is also a Theosophist, Dr. Parvati, myself, Uka Dipuka, you can say most of them are somehow Theosophists. Like, for instance, many of the national leaders at the time, you know that they are involved in Theosophy also. For instance, President Sukarno, somehow we regard Theosophy as an agent which is universal, and that it's attracting most of the, what you call, intelligentsia of the time also.
From a high-class family, and your parents became also Buddhist.
Yes, because Bhikkhu Asin often visit my house and give lectures, and Bhikkhu Narada also visit my house and give lectures here. So they somehow realized that that's a very beautiful religion, so they joined the Buddhist group.
But they were originally Islam?
Not Islam in the real sense, because they never pray in Islam, and they don't even talk every day about Islam. So it's only the Japanese way of spirituality, not Islam. In the formal sense, of course, they are Islam, but only because identity card Islam, KTP Islam.
When you became a Buddhist, you became a Buddhist of a school like Theravada or Mahayana?
At that time, we regard Buddhism as all the schools are Buddhist, so we are not Theravada, we are not Mahayana, you know. It's just Buddhist, you know. He tried to do that, but somehow it's not possible, you know. More and more, the group try to relate themselves with the center and abroad, and then they are separating. You know. At that time, somehow we try to revive Buddhism according to here, not always the center is from abroad, like India or China or Japan. We try to revive the old Buddhism, which is more a mixture of Hindu and also Buddhist at the Majapahit. So we gave it the name Kasukhatanya. But somehow, because we lost all the books, so it's not that easy to... What are the teachings of Kasukhatanya? It's more along the line of Tantrayana, but that is not enough, so it's not enough material to give it an impetus, you know. We want to try to revive the old Majapahit religion, you know. But somehow it's not that easy, not so possible. The name is from that time, occupied time, you know, Kasukatan is also at that time the Buddhist aspect of the Mojopahit religion, so we took it also from the old religion of Mojopahit, the name Kasukatan. Somehow we don't have the real, the authoritative Buddhist manuscript at that time, except the Sanghang Kamanikan, and that is also so mixed with the Hinduism that to separate that it's very difficult. You can say the Buddhism is more in the philosophy of the Japanese, you know. It's embedded there, it's not Borobudur or Prambanan or Kalasan. But the elements we can still trace like reincarnation, and so that is somehow not Islam, you know. Obviously, for instance, the Kasada, which is from Asada, you know, in Tengger. Kasada comes from the Buddhist festival Asada, you know. It's a commemoration of the Lord Buddha giving a lecture, Asada lecture at the time. So you can connect it, and also in the wayang, and so the about reincarnation, and so that is, because in the Japanese spiritual movements, we recognize especially the reincarnation, and so that is more Buddhist, you can say, because you cannot find that in Islam. They are more open in that sense, the Japanese.
And you yourself teach meditation also?
Well, that is before, but now I'm not. Yes, at that time I'm teaching here in Santa Luca meditation. Yeah. The teaching is very simple, so it's practice and meditation. You can say the be here now, you know, that's the important thing, not about the theory, but observing yourself here and now, not the future. You know. When they leave, I always say, forget everything what I told you. If you begin to meditate, don't remember what I say. You know. Don't begin every practice with Pak Suyono said this. Begin with just relaxing and being here and now. It's very simple. Eh? It's like in a Holland, can yourself try to know yourself, and then it will happen. You know? You can use any technique, but then it has to be implemented, and then you have to be aware of yourself, of the result. Learn from that awareness of yourself. You know?
But so you didn't have an organization with members?
No, of course not, you know. I'm very paranoid about organization. I joined, but in a way I realized that the danger of organization, yeah? The danger of being, you could call a guru, you know. Nobody should call themselves a guru, but just we are practicing together. Yeah? And now I think it's more and more important that it's not the dress or the teaching, but how you do it. The whole world begins now to realize that all these theory, it's good as far as it is, but you have to prove it in your daily life from moment to moment, and we more and more realize that this is the most important thing. Not the beauty of the teaching, but the beauty of the doing.
Thank you.
De bijdrage was van Fred Gales. Volgende week in deel 2 aandacht voor Theravada als de belangrijkste school van het boeddhisme in Indonesië. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgen organiseert het blad Vorm en Leegte in Amsterdam een symposium over boeddhisme en cultuur. Sprekers zijn Steven Batchelor, Paul van der Velde, Atushi Hayawaka en Dhammaketu. De bijeenkomst vindt plaats in Centrum De Roos aan de PC Hoofdstraat 183 en begint om 11 uur. Op maandag gaat in Nijmegen een studieweek van start met als titel Een Gouden Voetspoor, de navolging van Boeddha. De begeleiding is in handen van Paul van der Velde en de bijeenkomst vindt plaats in zaal 2 van het Linnaeusgebouw aan de Heijendaalseweg 137. De dagelijkse bijeenkomsten beginnen om 10 uur en duren tot 3:30. Aanstaande zaterdag begint in Breda een zomercursus Mindfulness met als motto Oost-West, Thuisbest. Het programma duurt tot 31 augustus. U vindt Ceres Breda aan de Ceresstraat 29. En een link naar meer informatie staat uiteraard op onze website. Kunstenares en zenbeoefenaar Mathilde de Vries fotografeert mensen in Boeddha-houding onder het motto Iedereen is Boeddha. 15 van haar foto's zijn tot 5 september te zien in etalages in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in het kader van een kunsttraject. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Agnes Sommer, Peter Meiwes en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook van gedachten wisselen met andere luisteraars. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611. En op Facebook zijn we te vinden onder BosRTV. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan een gesprek met zangeres Pravini Baburam. En morgenavond om 22:30 op deze zender in de Middenweg Do It Yourself over de raakvlakken tussen anarcho-punk en boeddhisme. Graag tot dan.